En die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 31 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 31, de eerste vijf versen.
Thank you.
Namelijk indien gij met uw mond zult belijden in de Heer Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, de liefelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid nog van Jood nog van Griek. Want eenzelfde is Heer van alle rijk zijnde over alle die hem aanroepen. Want de niegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Hoe zullen zij hem dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van het welk zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hem predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de hele wereld uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Tot zover een schriftlezing zoeken wij het aanzicht des Heeren gemeenschappelijk gebed. Heren, waartoe zijn wij hier? O, mochten we ons maar afvragen, want de sacramenten gaan van u uit. Gelijk wij in die woord zo lezen, het gaat niet om degene die daar zitten, maar om de gastheer. En dat wij u mochten zien alleen, en ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. En die mensen zagen zichzelf niet meer. Die hadden zichzelf geheel verloren in hem. De zaligmaker der wereld. Hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Waarvan ik, zegt een apostel, de voornaamste ben, de ergste. Want als we ons zo hebben leren kennen, dan zijn we tot de hel toe vernederd. Dan zijn we het einde gebracht van het einde der wet. En het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. En niet die geloof, die heilige orde. Gerechtvaardigd zijnde kan niet anders dan geloven, omdat gij ook de gever van het geloof zijt. Het is alles geschonken genade, vrije, soevereine, geschonken genade uit de hand des vaders. Heere, gij betrekt uw volk erin, eerst in het gericht. Want wie zal voor uw aangezicht verschijnen? Dan hebben we niet tegen één, maar alle geboden overtreden. Dan weten we dat de vloek van de wet op ons ligt. Niet omdat een wet een vloek is, want de wet is heilig en goed, maar dat we tegen u hebben gezondigd. Niet dat we gezondigd hebben, maar dat wij tegen u hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. O, als dat wonder van vrije genade in ons leven heeft plaatsgevonden en worden nog niet gerechtvaardigd. Als een goddeloze, als één die alles heeft doorgebracht, gelijk die verloren zoon in dat vergelegen land. Heer, gij roept de zulke nog met een inwendige roeping, want uw roep gaat over de gehele wereld. Uw roep beslaat 45.000 kilometer rond de aarde. Als gij roept, dan roept gij ze uit de holen en spelonken der aarde. O, gij mocht ook deze dag niet alleen roepen, maar ook in uw gunst uw volk gedenken. En dat wij u mochten gedenken, want gij hebt gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Komt niks van de mens bij te pas. Geen gestalte. En zelfs geen geloof, doe dat tot mijn gedachten is. Kan niet zonder geloof. Kan niet zonder de vergeving der zonden. Want uw tafel hebt gij bereid voor uw verzoende volk. Heere. Dus het zichtbare evangelie. En gij het broodbrekende. O. Gij zijt aan geen tijd of plaats gebonden. Want gij kwam weg uit hun gezicht. Heere, dat we daar ook nog iets van mogen zeggen. En van die wonderlijke en almachtige en bovennatuurlijke opstanding van Christus, want een apostel verkondigde met grote kracht de opstanding van de Heer Jezus Christus. Met grote kracht. Omdat ze door diezelfde kracht van Christus aangedreven werden. Door de bediening van de Heilige Geest, Heer, Gij mocht dat ook al zo schenken. En we zien het in de eerste christengemeente. En zo hoort het te zijn. Ze volhardende in de leer der apostelen, in de leer van Christus, huis en huis brood brekende. En ze hadden gemeenschap in alle dingen gemeen. Er was geen twist en tweedracht, er was ook geen competitie. Mensen die het altijd beter weten. Uw volk heeft de kennis uit uw mond gehoord. En daarin wassen ze op, om mochten we gedurig aan uw voeten verkeren. Dat is de meest vernederde plaats die er bestaat, aan de voeten van de Heer Jezus verkeren. Dat is alleen een plaats die Gij verkoren hebt voor degene die Gij hebt vernederd en in die vernedering houdt. Dan weten we in onszelf niets, en dan ligt al onze kennis in Hem. Die ons geschonken is tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. O, dat einde van de wet kan nooit genoeg worden beoefend, want er is geen plafond in de kennis van Christus. Altijd zal uw volk nog beleiden, we moeten nog beginnen om Hem te kennen. Opdat ik Hem kennen, zegt de apostel, in de kracht van zijn opstanding, bij vernieuwing, en dan is het als opnieuw. Heere, o, Gij ons verrassen met uw aanwezigheid, met de bediening van uw geest. Want uw geest leidt in al de waarheid, uit de wereld, in de waarheid. Uit het koninkrijk der duisternis, in het koninkrijk van eeuwig licht. Dat Gij dan uw naam verheerlijken. En dat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Hier nog alle satanische krachten en machten, die nooit slapen, gedurig verslaan. En ze zijn verslagen, de duivel, de dood, de machten en krachten, de hel. Maar nochtans zullen ze tot aan het einde van deze wereld bezig zijn om uw kerk, de gemeenschap met Christus te verhinderen, de zonde tussenin te werken. En dat is niet de schuld van de duivel, dat is onze eigen schuld. Als we daarop afslaan, als we daarin trappen. Maar zonder uw genade, Heer, trap we in alle kuilen die er zijn. Laat uw genade ons genoeg zijn. Gedurig in uw nabijheid verkeren. Dan ga je het openbaren vanuit uw woord. Want gij hebt uw woord gegeven, waarin gij uzelf openbaart, dat het ook deze dag geheel en al van uw zijde zou komen. De Heer wiens werk ik roem zal. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de eenzame, de dakloze, de arme. Uw volk wereldwijd, Heere, Gij mocht ze alle bezoeken met uw heil. Ons mensenheil is ijdelheid, maar in u zullen we kloeke daden doen en onze wederpartijders vertreden. O, dat Gij uw geest uitstort op alle vlees, en dat er nog een krachtige nawerking zou mogen plaatsvinden van het heilsfeit van Pinksteren. Heer, Gij maakt plaats, Gij hebt plaats gemaakt voor het heilsfeit van Pinksteren door uw eigen dood en opstanding, want dat geschiet ook ordelijk, ook in het leven der genade. Als we nooit aan het einde van de wet gekomen zijn, kan het nooit geen Pinksteren worden in ons leven. Heer, verheerlijk daar in uw naam en kracht, uw genade. Wees ons nabij, wees onze God van nabij en niet van ver. Neem daartoe redenen uit uzelf, want wij hebben alles verzondigd en derven uw heerlijkheid, gedurig en altijd weer. Geheel vleeselijk verkocht onder de zon. We zijn niet vroom, maar vleeselijk. O, en dat die Heer Jezus Christus in ons leven heerst. Opdat de dank en de roem alleen in u zou liggen. Want Gij komt ertoe alle eer, alle lof en alle dank. Tot in alle eeuwigheid, dat we uw woord niet alleen met stichting mochten lezen en horen, maar ook tot die gemeenschap dat in ons hart mocht openbaren. Heere, kom over en help ons om Jezus in te brengen. Ja, dat hoofdstuk 10, dat is ook wel een fundamenteel hoofdstuk. Ook ten aanzien van het avondmaal, want er staan ook zoveel machtige toetstenen in. En de toetssteen is Christus Jezus en die gekruisigd, daar kwam alles uit voort. Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Goden leven zou, opdat ik Goden levend gemaakt zou zijn, zegt Paulus in Galaten 2 vers 19. Een waarachtige toetssteen die ook slaat op Romeinen 10 vers 4. Want toen kwam Paulus aan het einde van de wet. En het einde van de wet, daar wordt de vrijheid in Christus geopenbaard, eerder niet. Staat er in de vrijheid, dan weten we hoe we aan het einde van de wet gekomen zijn, want we verkeren van nature onder de wet, onder de vloek, onder de toren Gods. Met heel de wereld van God verdoemd. Hoe kom ik aan het einde van de wet? Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. De wet is de eerste schuldeiser. De wet is de eerste schuldeiser. Als we onder de claim verkeren van de wet, heeft de wet alle recht om van ons te volgen voor ze maar te eisen. Als je daar overheen staat, kom je nooit aan het einde van de wet. Never. Nee. De Joden hielden de wet aan de hand. Ze leefden geheel zonder de wet, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 7 vers 9. Eertijds leefde ik geheel zonder de wet, maar toen het gebod kwam. Toen het gebod zich liet gelden. Toen God, de Heilige Geest, het gebod liet gelden in ons leven. Betaal wat gij me schuldig zijn. Is de Heer dan niet onrechtvaardig dat hij van een dood mens eist hetgeen waar hij recht op heeft? Nee, want hij heeft ons in zijn beeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En sta er nou eens bij stil, gemeente, want we stappen altijd over die dingen heen omdat we het graag het evangelie willen horen, wat ons vlees trilt. Maar het evangelie trilt geen vlees, nee. Als we dan te horen krijgen, gij wandelt niet recht naar het evangelie, omdat gij over het einde van de wet heen stapt. Het einde van de wet moet altijd de eer krijgen. De wet moet altijd verheerlijkt worden in ons leven. En het einde van de wet is Christus. Dat gaat van Christus uit. Dat gaat niet van de mens uit. Dat gaat van Christus uit. Want Christus had de wet al afgebeeld. Bij de wetgeving in de Sinaï, bij de tweede wetgeving, moest Mozes de wet in de ark leggen. Christus heeft als het ware de wet opgeslokt. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. Ja. Want als we het einde van de wet gekomen zijn, dan worden we vervuld met de ijver van Gods huis. Dat is altijd die vrijheid. Wat moet je in de vrijheid doen als de ijver van Gods huis je niet verteert? Dat werkt de geest uit, dat werkt de heilige geest uit. Want we zijn niet aan het einde van de wet gekomen om bekeerd te zijn. In ons leven maar als een monnik te verslijten. Nee, nee. De Heere houdt zich over en alleen nog een arm volk die op zijn naam zullen betrouwen, die zijn naam zullen verkondigen. Gelijk de apostelen deden met grote kracht de opstanding van de Heer Jezus Christus. Je moet je eigenlijk nooit verleiden om te gaan discussiëren. Getuigen van de opstanding van Christus, dat is de kracht van het getuigenis. Wij verkondigen u een opgestaan Heer Jezus, want het einde der wet is. Het is reeds geschied. Het is volbracht. Het is geschied. Want het einde der wet is Christus. Dat betekent dat hij de wet tot de laatste titel in Jota heeft vervuld als borg voor zijn kerk. Ten eerste om de Vader te verheerlijken, om zijn deugden te verhogen. Want die wet was geschonden. Niet in wezen, want de wet kan niet geschonden worden. Het beeld Gods wordt niet hersteld als wij met God verzoend zijn geworden. Nou, wij worden hersteld in het beeld Gods. Dat hebben ze allemaal omgekeerd in onze dagen. Je kan God niet beschadigen, je kan zijn wet niet breken. Ja, overtreden. De wet blijft wet, dat wil ik ermee zeggen. God blijft God. Want het einde der wet, het einde van de heilige wet Gods, het einde van al die vloeken en al die verdoemingen en al die dodingen. De bediening des doods. Weet je wat dat betekent? Het einde der wet is Christus. Dat de wet voor het geloof is opgehouden te bestaan. En waar geen wet is, dan is ook geen overtreding. Het einde der wet is Christus. Dat betekent dat Christus een einde gemaakt heeft aan de overtredingen van Gods volk. Nou, ik wens ze dat dat in je ziel zonk en dat je dat door het geloof mocht omhelzen. Als je der zonde gestorven bent, dan zegt de wet niet meer geef, geef.
Nee.
Dan ben je het einde van de wet gekomen, met Christus gestorven, der wet gestorven, der zonde gestorven. Ja, maar Gods volk zondigt nog. Nee, je moet niet redeneren. Je moet niet redeneren. Dit heeft te maken met Christus voor ons. En daar is de mens niet in. Daar is de mens niet in. Dat is de kracht van het evangelie. Dat is het fundament der zaligheid. Christus voor ons. Kun je dat ook verklaren uit je eigen leven? Ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood op moeten sterven. Ik ben voor u het einde der wet geworden. En al die vloeken, al die verdoemingen, al die dodenen zijn tot een eind gekomen. Je hebt Christus opgeslokt. Je bent tegen Christus opgeslokt. Ik zie geen zonde meer in zijn Jacob. Herkauw je dat nou wel? Herkauw je dat nou wel, die woorden? God ziet geen zonde meer in zijn Jacob. Omdat Christus het einde van de wet geworden is. En wat heeft dat uitgewerkt? Rechtvaardigheid, rechtvaardigmaking, rechtvaardigverklaring. Dat heeft dat uitgewerkt. Want Christus heeft, doordat hij het einde van de wet geworden is, gerechtigheid verworven en als middelaar van toepassing vermaakt. In het uur des gerichts. Want het einde der wet is Christus. Ja, daar kun je wel 1000 preken over houden, dan moet je nog beginnen. Het einde der wet is Christus. Ik heb al gezegd, waar er geen wet is, daar is ook geen overtreding. Anders zou er nooit de vrijheid van Christus gekend worden. Je moet dat zuiver onderscheiden. Het vlees is niet nut. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer, want Hij is voor mij het einde der wet geworden. Hij heeft de wet opgeslokt. En waar er geen wet is, is er ook geen overtreding. Ja, dat moet je goed verstaan, gemeente, want je kent er ook de verkeerde kant mee op. Dat je zegt van, nou, dat zeggen de antinomianen, de wet doet er niet meer toe. Nou, dat predik ik u niet, want dat staat nergens in Gods woord. De wet doet er niet meer toe. Dat is een bewijs dat je nog dik onder de wet leeft. Dat je nog dik onder de vloek, maar je hebt het nooit ingeleefd. Waarom zegt Paulus, eertijd leefde ik zonder de wet? Hij dacht dat hij geen zonde bedreef, want waar geen wet is, is geen zonde. Maar hij kende de wet niet in zijn bediening, in zijn dodende kracht, in zijn dodelijke bediening. Daar was toch heel vreemdeling van. Die mensen denken echt, die leven van eigen gerechtigheid, die leven van dit doen en dat laten. En daar wassen ze in op. Steeds beter. Dat is een bewijs dat je nooit een einde van de wet gekomen bent. Want dan ben je in die vernedering gebracht, zoals Christus zijn volk is voorgegaan, tot de hel toe vernederd, tot de hel toe vernederd. Anders zou je nooit uit de mond van Christus horen, ik heb de sleutels der hel en de zwulst. Nou, dat weet ik uit mijn eigen leven. Toen Christus zich daarin openbaarde, en dat is je van nature onbekend. Je kunt het 1000 keer lezen, het is je onbekend. Je hebt er geen kennis aan. Maar Gods volk krijgt er kennis aan. De Heer brengt zijn volk aan het einde der wet. Christus is het einde der wet. Dat is geschied. Het is volbracht. Er hoeft niks meer bij het volbrachte werk van Christus gedaan te worden. Geen zucht, geen traan. Nee. Dat moet goed onderscheiden worden. Het leven der godzaligheid, de vruchtbaarheid uit de gerechtigheid van Christus en te komen tot de vrede met God. Qua staat, qua overzetting uit het rijk der duisternis tot het rijk van eeuwig licht. Dan brengt de Heer zijn volk aan het einde van de wet. Want ze leven met de wet, ze leven met de wet in de hand. En in het stuk der ellende had die wet vloeken, verdoemen, doden. Maar daar heb je van nature helemaal geen kennis aan als de Heilige Geest de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan krijg je de kennis aan. Dat is nog niet de wedergeboorte. Dat willen ze natuurlijk in onze dagen wel beweren. Nee, nee. Zonder de kennis van Christus is er geen wedergeboorte. Want hier staat tot rechtvaardigheid. Hij is aan het einde van de wet gekomen om die verworven gerechtigheid die hij bij de Vader had als God. Was die volkomen rechtvaardig en heilig. Maar hij heeft die gerechtigheid verworven door zijn lijdelijke gehoorzaamheid, door zijn dadelijke gehoorzaamheid, om aan die wet volkomen genoegdoening te doen. Niet om die te ontbinden. Want als ik zeg, als er geen wet is, dan is er ook geen overtreding. Dat geschiedt Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou, opdat ik goden levend gemaakt zou zijn. Dat ziet niet op de heiligmaking. Dat Galaten 2 vers 19, dat zegt met andere woorden exact hetzelfde als wat hier staat. Het evangelie breng je niet aan het einde van de wet. Ik ben door de wet der wet gedood. En er zijn er velen die beweren door het evangelie aan de wet gestorven te zijn. Dan maak je van het evangelie de bediening des doods. Dat is godslastering. Dat ken je helemaal niet. Het evangelie geeft wat de wet eist in een totaal onderscheiden bediening. Dat heeft de Heer in zijn woord geopenbaard. Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, die spreekt andere dingen. Dat is een totaal andere bediening. Want het einde der wet is Christus. Dan heb je het geleerd. In beginsel heb je het geleerd. Dat is een volkomen beginsel. Want de rechtvaardigmaking, dat is niet half, dat is niet drie kwart, dat is volkomen. Daar kun je Gods volk niet in opwassen. Je bent gerechtvaardigd of niet. Net als er twee wegen zijn, je loopt op de brede weg of op de smalle weg. En op de smalle weg, dan kun je nog reizen. Maar in dat stuk van de rechtvaardigmaking, er is in de vergeving der zonde geen opwas. Je zonden zijn vergeven van verleden, heden en toekomst. En dat moet Gods volk, als er een zonde tussen ligt, moeten die weer vergeven worden. Maar niet alsof die nooit vergeven zijn. Want het einde der wet is Christus. Christus is gekomen aan het einde der wet. Hij heeft die weg der wet, om het zo eens te zeggen, geheel en volmaakt gelopen. Om vergeving der zonde te verwerven. Die vergeving der zonde is er, want God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hun niet toerekenende. Ja, als Christus voor ons hart nooit hebt verbroken, dan geloof ik niet dat je bekeerd bent. Met al je bevinding, met al je beleving. We moeten eerst overgezet worden, we moeten eerst van eigenaar veranderd zijn. We moeten overgezet zijn geworden van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van eeuwig licht. Dat wordt het grootste wonder. Niet je wandel van godzaligheid. Want als je einde van de wet niet gekomen bent, dan staat in dat zogenaamde leven der godzaligheid altijd die mens centraal. Daar moet je maar eens op letten. Gods volk kan daar helemaal niet opwassen. Ze moeten er altijd nog aan beginnen. Want het einde der wet, dat zet overal een kruis doorheen wat de mens doet, presteert, kent. Het heeft helemaal geen waarde. Het heeft helemaal geen waarde. Aan het einde der wet leren we Christus kennen als de wijsheid bij God. Een andere wijsheid is er heel niet. De wijsheid der wereld is dwaasheid bij God. Het einde der wet is Christus. Hij heeft al die vloeken, al die verdoemingen op zich genomen. Hij heeft de schuld zijn volk gedragen. En weggedragen in de zeven eeuwige vergetelheid. Ja, het einde van de wet, dan houdt de wet op met vloeken. Omdat we verzoening hebben gevonden, uit zijn mond gehoord in bloed des lams. Want het einde der wet is Christus. Dat is wel een ontzaglijk geheim. Wat hier staat geschreven, dat is het oogmerk waarom de wet door Mozes is gegeven. Opdat de mensen daardoor tot kennis hun zonde gebracht zijn tot Christus en zijn rechtvaardigheid tot toevlucht zouden nemen. Nou, er is geen één dood mens die het doet. Er is geen één mens die het doet. Het is niet een inzien, het is niet een mening van nou ja, het helpt toch niks als wij de wet doen. We zullen maar even tot Christus vluchten. Nou, dat is het absoluut. Dat betekent dit niet. Hè? Nee. Vers 4 van hoofdstuk 10. Dat is een zaligmakende uitdrukking des Heilige Geestes. Want het einde der wet is Christus. Dat kan je alleen leren kennen door openbaring. Het einde moet met een hoofdletter geschreven worden. Want het einde der wet is Christus. Hij heeft aan alles een einde gemaakt. Aan de oud-testamentische bediening. Aan de ceremoniële wetgeving. En hij heeft ook een einde gemaakt aan het verkeren onder de wet. Hij heeft een einde gemaakt aan het leven van die oude mens onder de wet. Die enkel zondigt, die enkel ongerechtigheid is. Heeft hij allemaal een einde gemaakt. En als de Heere de wet verbergt in de ark, dan is er geen overtreding. Sta dan in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met de dienstbaarheid der wet bevangen. Als je dat verkeerd opgaat en je gaat een autonomiaanse kant en dan zeg je van de wet doet er niet meer toe, want Christus heeft die wet opgeslokt, Christus heeft het alles verworven, Christus heeft zijn volk in de vrijheid gezet, maar niet in de vrijheid om te zondigen. Kijk, dat grote misbruik. Wat in onze dagen geschiet, Christus en de Belial, die mensen zijn nooit aan het einde van de wet gebracht. Want als je het einde van de wet hebt gebracht, dan is Christus je dierbaar. Gij zult de koning zien in zijn schoonheid, in dat verre leven land. Dan is die oude mens voorgoed verleden tijd. En als die oude mens voorgoed verleden tijd is, dan is de wet, dan is de overtreding voorgoed verleden tijd. Als we daaruit mochten leven, nou dat is het ware godzalige leven. Waar geen wet is, is er ook geen overtreding. Ja, maar je kijkt, daar heb ik nou. Wat gelooft gij van deze dingen? Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. Tot rechtvaardigheid, hij heeft die gerechtigheid verworven. Dus hij heeft ook de authorization van de Vader om die gerechtigheid te vermaken aan een dode zonde. En dat doet hij ook. Het geschiet in een twinkeling van een eye. Door de omhelzing des vaders werd die zoon gerechtvaardigd. Heel erg vader. En zijn terugkeer naar zijn vader, dat stond niet op rekening van de zoon. Want God zal zijn volk trekken met koorden van liefde. Dat is geen wedergeboorte. En als hij het ondervindt, hij vindt benauwdheid en droefenis. En dan ga je de naam des Heren aanroepen. Ach Heer, ach wie heeft mijn ziel door u gered. Dat is geen wedergeboorte. Gaat er wel een vooraf. Al Gods volk kent dat. Zonder die trekking des vaders kom je nooit in de voeten van Christus. Dat betekent kom je nooit in het einde van de wet. De Heer weet wie die trekt. Maar die zonde houdt het er niet voor. Want zijn ziel is nog niet gered. Zijn zonden zijn nog niet vergeven. Dat moet je uit Gods mond horen. Hij heeft het overal gezocht waar het niet te verkrijgen is. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Want dat is een geheim. Dat vindt een natuurlijk mens nooit, het einde van de wet. Wie vinden er dat dan? Als Christus je vindt. Op het vlakke des velds vertreden in je bloed. Dan wordt hij als het einde der wet geopenbaard. Want in Christus is alles vervuld. Dan worden de geboden beloftes. Dat zet hij op naam des geloofs. Want het einde, de wet, hier staat dat ook in de goede volgorde, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Dat is zo fundamenteel om te kennen, want het einde der wet, dat is niet iets, dat is Christus. Je komt nooit tot het geloof als je niet aan het einde van de wet gekomen bent. Dat betekent dat je aan het einde gekomen bent van het leven onder de wet. Dat betekent dat die mens, die oude mens, onder de wet tot een einde gekomen is. In Christus, want het einde der wet is Christus. Christus zoekt alleen zielen die door de wet gedood zijn. Want dat zijn de goddelozen. Dat zijn de ware goddelozen. Dat zijn de ware doden. Dat hou je er niet voor. Totdat je door de stemmen des zoons wordt opgewekt uit je Adamsgraf. Want het einde der wet is Christus. Dat heb je nooit voor mogelijk gehouden. Ik heb wel eens een dominee horen zeggen, ja, de wet is een trapleuning. Ik zeg dat hij gedacht, de wet is een bijl. En die slaat alles aan stukken wat die oude mens betreft. Want het einde de wet. Die wet moet tot een einde komen. Dat betekent, die wet moet verheerlijkt worden. Ten volle verheerlijkt worden. Dat betekent, want het einde der wet. Die wet die wordt niet stiekem afgeschaft. Zoals ze in onze dagen allerlei dingen stiekem afschaffen. Mensen, let erop. Let erop. Nee. Dat is een proclamatie van God de Vader, want het einde der wet is Christus. Dat is een proclamatie des Heilige Geestes. Dat weer klinkt in het hart van de goddelozen die God gerechtvaardigt. Want het einde der wet is Christus. Toen Mozes van de berg af kwam met de eerste wetgeving, sloeg hij de wet de twee tafelen een stuk op de rots. Dat was niet het einde der wet. Zo had God dat niet bedoeld. Toen moest hij nog een keer naar boven. En toen moesten die twee stenen tafelen bij de tweede wetgeving in de ark leggen. Want die wet op zich beteugelt geen enkele zonde. Nee. Toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden. En ik ben gestorven. In die theologie moet je geleid worden. Want tegenwoordig doet de theologie er niet meer toe. He? Ja, als we maar geloven. Nou, dat leert Gods woord nergens. Geloof zonder de leer, dat is geen waar geloof. Weet je wat er geschreven staat als toetssteen? Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Daar komt heel het geloof niet aan te pas. Die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Maar die in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. En we zullen tot hem komen. De Vader zal wel de Zoon en inwoning bij hem maken. Heb je daar nou kennis aan? Nou, daar jaagt de ziel naar. Om hem te kennen, gelijk de apostel zegt, ik jaag ernaar. Opdat ik Christus ken in de kracht van zijn opstanding. Kende die hem dan niet? Jazeker. Maar er is geen plafond in die kennis. Er is geen plafond in die kennis. Dit is een overgang van de dood in het leven. Want het einde der wet is Christus. Christus voor ons. Dat ga je ook ondervinden. Christus voor ons. Want ik heb gezegd, uit het woord, dat is het fundament der zaligheid. Niet Christus in ons. Dat beginnen ze in onze dagen mee. En dan zeggen ze, kijk, daar heb je de heiligmaking. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Christus voor ons, hij is ook voor ons onze heiligmaking geworden. Christus voor ons. Ja, als je dat opvat als dogmatiek, ben je geen kind van God. Als je erover gaat redeneren, dan denk je dat het wiskunde is, ben je geen kind van God. Want het geloof neemt dat alles als vanzelfsprekend aan. Het geloof heeft de gemeenschap in die dingen. Zonder die leer kan je niet in de gemeenschap met Christus verkeren. Nee. Dat is die waarachtige toetssteen die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Je heeft God niet. Ben je nog onder de wet, onder de vloek. Ben je nog een heel oude mens onder de wet. Maar die in de leer van Christus blijft zoals de eerste christengemeente. En ze volharden in de leer van de apostelen en profeten. Ze volharden in de leer van Christus. Want dat doende zult gij die zaligheid beërven. En degene die u horen, zegt Paulus tot Timotheus. Blijf in de leer. Door die levende gemeenschap met Christus. Maar dan moet je eerst die overzetting kennen. Want het einde van de wet. Want we houden de wet van onze zaligheid. Niet met de mond natuurlijk. Want daar is een mens te vroom voor. Maar dat is wel het feit. We houden de wet voor onze zaligheid. Want als we daar niet in de zonde vallen. Dan houden we ons voor zalig. Verschrikkelijk. Dat is de grootste overtreding die je maar bedenken kan. Dan moet je nog veel in de zonde vallen om erachter te komen. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, dan moet je nog veel meer in de dood van Christus gedompeld worden om dit geheim te bewonderen. Want het einde der wet is Christus. Het einde der wet, hoor je wel wat er staat? Het einde der wet, het einde van de overtreding staat hier. Het einde van het gebod staat hier. Het einde van de zonde van Gods volk staat hier. U dan doet de zonde niet meer. Want het einde der wet is Christus. In Christus leeft Gods volk zondeloos. Dat wordt niet geloofd, maar dat is wat Gods woord ons verkondigt. Want gij zijt gestorven. Als je daaruit leven mag, geheel en al uit Christus, dan zie je het ook zuiver, want de ogen des geloofs zien zuiver. Geheel vleeselijk verkocht onder de zonde, maar in Christus geheel rein. Dan merk je niks aan. Daar hoeft geen traan meer bij. Dan ben je in hem zondeloos. Omdat hij het einde van de wet geworden is. En ook zijn volk daarin meeneemt. Ook zijn volk daar doorheen trekt. Totdat ze aan het einde van de wet gekomen zijn. Tot de kennis van Christus. En het heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Toen was Paulus aan het einde van de wet. Hij was eerst der wet gedood. Want ik heb al gezegd, dat is de eerste schuldeiser. En daar wil Gods volk niet vanaf hoor. Als je nou werkelijk een ware zondekennis hebt, om het zo maar eens te zeggen, dan moet God eerst aan zijn recht komen. Dan wil je niet buiten dat recht om zaal worden. Dat wil je dan niet meer. Daar werkt de Heilige Geest op aan. Daar werkt de Heilige Geest op aan. En wat ze er nou allemaal van maken, allemaal buiten het recht om zaal worden. Hier wordt het recht Gods verheerlijkt, want het einde de wet is Christus. Dat eiste God de Vader van de hand van Christus. Anders bleef de hemel leeg. Als het Christus niet het einde van de wet was geworden, dan was er geen zaligheid. Want die verworven gerechtigheid die hij heeft verworven toen hij het einde van de wet geworden is, die gaat hij ook vermaken aan een iegelijk die gelooft. Hij schenkt het aan degene die hij over het geloof schenkt. Tegenwoordig wordt het geloof geleerd buiten de schenking om. En dan ga je eigen bedriegen voor de eeuwigheid. Dan ga je eigen bedriegen voor de eeuwigheid. Och, dat we het mochten kennen. We kunnen er niet heel diep op ingaan, gemeente, want het is ook deze morgen de bediening van het heilig avondmaal. En we willen onze tekstwoorden besluiten. Het einde van de wet is Christus tot rechtvaardigheid. Een iegelijk die gelooft. Als je dat gaat verstaan, dan ga je ook verstaan En dan ga je dat niet geïsoleerd lezen, zoals de biblicisten het lezen, want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat geldt geen onbekeerd mens, want je roept God helemaal niet aan. Het wordt ook verklaard, hoe zullen zij dan hem aanroepen in de welke zij niet geloofd hebben? Dus dat aanroepen, dat moet geschieden door het geloof. Dat moet geschieden door het geloof. Mag een onbekeerde zondaar God niet aanroepen? Hij roept hem niet aan. De Heere gaat eerst roepen. Adam, waar zijt gij? Ik predik nu Gods woord. Gaat een onbekeerde nooit tot God roepen? Ja, in natuurlijke zin tot God roepen. Zoals de 10 melaatsen tot God riepen om een lichamelijke genezing. Ze riepen tot Christus, gij zoon van Davids. En ze kregen verhoring. Maar wanneer werd die Samaritaan nou in de vrijheid van Christus gezet? Toen hij zegt dat zijn melaatsheid was verdwenen. En dat zag hij ook geestelijk. En daarin zag hij dat Christus de eerste was. Christus is onze geneesheer van onze geestelijke melaatsheid. Eerder kom je niet aan het einde van de wet. Dan heeft dat wonder plaatsgevonden, want Christus is het begin van de wedergeboorte. Hij is het begin van de roeping, krachtdadig. Abraham werd geroepen uit het Ur der Chaldeeën. Zo wordt al Gods volk geroepen uit het koninkrijk der zonde. Gaan we nu over om het formulier van het heilig avondmaal te lezen. Hetwelk u kunt vinden achterin uw bijbeltje. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzitting van het heilig avondmaal. En van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel. In 1 Korinthe 11, vers 23 tot 29 hebben we u vorige week in de voorbereiding u voorgehouden. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Het is niet alleen een gedachtenis, het is ook een verkondiging. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren, maar de mens beproeven zichzelf. En eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Doe dat tot mijn gedachtenis, dat heeft natuurlijk wel inhoud. En dan ben je tot de kennis van Christus gekomen en in zijn gemeenschap gebracht, dan heb je vergeving der zonde, opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat einde richten waartoe de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. En de waarachtige beproeving bestaat uit drie stukken. Ja, ik heb u dat altijd voorgelezen. Het heilig avondmaalsformulier is niet Gods woord. Hè? Denk er goed om. Het is op Gods woord gegrond. Die waarachtige beproeving moet er zijn. Maar er moet ook uitkomst op die beproeving zijn. Want anders heb ik nog geen waarde. Wat is uw toegang tot het avondmaal? Als dat het einde der wet niet is, heb alles geen waarde in het leven. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Nou, dat is wel heel zuiver bijbels gezegd. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald in alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken eigenlijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks, weet je wat dat is? Die ware dankbaarheid? Leven uit de vergeving der zonde. Dat is leven uit het einde der wet. Dat is de ware dankbaarheid. En dat brengt als vanzelf vruchten voor. Ware dankbaarheid jegens God de Heer te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprechtelijk te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende en ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. En dat nooit ten koste van de waarheid. Dat is vanzelfsprekend. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. En daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, want waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met de navolgende ergelijke zonde besmet weten vermanen, van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben als daar zijn de afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen misgades andere dingen zegenen en aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerk en wereldlijke regering begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en alle die een ergerlijk leven leiden, deze alle zolang zij in zulke zonde blijven, hoor je het, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof iemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, die dan zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Ik zou zeggen, indien Christus in ons leven zich openbaart als het einde der wet, want dat zoeken van ons, dat komt ook tot een eind. En zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen, en daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, maar in Christus is de kerk rein. Dat zou hier ook wel bij moeten staan. En Kobrugge heeft wat dat betreft die formulieren ten goede aangepast. Want dit klinkt mij wel te rooms. Buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, ja, die werkende mens en die zoekende mens. Christus staat centraal. Christus is de gastheer. Niet die gestalte waarmee de mens tot het avondmaal die gerechtigheid wil aflossen. Kijk, dat is altijd het gevaar. Als je hier aan het avondmaal komt, dan ben je in Christus een zondeloos mens. Ga je hier zijn dood gedenken. Doe dat tot mijn gedachtenis. Niet om je gestalte en al die dingen maar op te sommen. En dan je eigen waardig acht om aan het avondmaal te gaan. Dat moet echt afgebroken worden. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid, nou in Christus niet hoor, in ons bevinden, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid onzes geloof en met de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. In Christus zijn ze allemaal weggedaan. Want daar had dat Romeinen 6 veel meer in verklaard moeten liggen. Als wij de wet gestorven zijn, zijn wij de zonde gestorven. Dus al die aanwezige zonde, die ziet de Vader in Christus niet meer. En dat had veel meer de overhand moeten hebben, want dan blijven we altijd maar onder de wet met onze boze lusten. Paulus zegt, houd het ervoor. Ja, maar die de boze lust, houd het ervoor. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Alzo ook gij. Kijk, dat mis ik hier in dit gedeelte. En Kolbrugge heeft wat dat betreft die formulieren wel ten goede aangepast. Maar dagelijks met de zwakheid onze gelozen met de boze lusten ons vlees te strijden hebben, nochtans niet tegenstaande overmits ons door de genade des Heilige Geestes, zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven. Het is Rooms, je bent het einde van de wet gekomen en die wet is in ons leven volkomen vervuld. Dan bekeer je echt niks meer aan. Beginnen naar al Gods geboden te leven in Christus, ben je volkomen in overeenstemming met de wet God. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zal aannemen en alzo deze hemelse spijzen en drank waardig en deelachtig maken. En ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heer zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulke zouden doen tot zijn gedachtenis, naar zijn bevel. Maar aldus zullen wij daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus naam luidt van de belofte die de voorvader in het Oude Testament van de begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods, onder welke wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken van het begin zijn er. Menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, als je daar de waarde van leert kennen, geliefde. Ja, dan ga je de zonde haten. Dan ga je echt de zonde haten, omdat het Christus alles heeft gekost om die zonde te verzoenen waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden worden vrijgesproken. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom heb je mij verlaten? Nou, dat is veel de bede van Gods volk in de ellende, als ze het zicht op de Heer Jezus Christus, als dat verduisterd is. Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden, en heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen, en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende: drinkt alle daaruit. En deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis een pand vermaand en verzekerd worden dat deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, daar ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam en het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zekerlijk als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze drinkbeker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. En uit deze inzetting des heilig avondmaals van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwige levens geworden is, Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. Kijk, weggenomen. En ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn ledematen woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. En daar benevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Nou, dat wil ik wel dubbel onderstrijpen, want de gemeenschap der heiligen, dat heeft ook Christus bloed gekost. En dan heb je het niet over koetjes en kalfjes, maar dan heb je het over de gemeenschap in het hoofd. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij alle eens broodsdeelachtig zijn, want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijn de één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmaker wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. En daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wil bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbonden genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle troefenis met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij ons onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij de belijdenis doen met mond en hart sprekende, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en eeuwig leven. Amen. Gaan we nu over tot de bediening van het heilig sacrament des avondmaals. Ondertussen zingen we die Psalm 31 en daarvan de versen 15 en 16. Psalm 31, de versen 15 en 16. Christus, tot rechtvaardigheid en iedereen die gelooft. opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken, dat is vleeses is. Dat is de oude mens onder de wet. Maar die naar de geest zijn bedenken, wat is geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Die tot mij komt, zegt de Heer, moet geloven dat God is een beloner van degenen die hem zoeken. Ik zoek uw aangezicht, o Heer. Het is alles in Christus. Hij heeft de ere Gods verhoogd. Volkomen verhoogd. Opdat een ieder die in hem geloven niet beschaamd worden. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het aardelijke brood en wijn blijven hangen. Maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen. Waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand zijns hemelse vaders. Waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtelijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaagd worden. Als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap des lichaams van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus. Neemt, drinkt alle daaruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Volkomen rein en zonderloos zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat wij van het lichaam des doods verlost zijn zolang wij op deze wereld verkeren. Dat moeten we meedragen. En daarin verheerlijk God zijn genade dat wij nooit zouden aflaten om zijn dood gedurig te gedenken en gedurig te verkondigen. Verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Verkondig de dood des Heren. Dus dat betekent, daar wordt op alle zonden de dood geschreven. Elke dag in de dood te worden overgegeven om Jezus wil. Opdat het in het sterfelijke vlees de kracht van Christus in ons zou geopenbaard worden. In die weg gaat het. Dus dat is een weg. Dat is de onderste weg, noemde Gods volk dat. Omdat hij die is gegaan tot zaligheid van Sion. U hebt net de Heer Jezus gegeten. We hebben het vlees van onze Heer Jezus gegeten en zijn bloed gedronken in de tekenen van brood en wijn. Dan heb je de Heer Jezus gegeten. Want die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die zal niet hongeren en niet dorsten tot in de eeuwigheid. En op een andere plaats zegt de Heer, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want die zullen verzadigd worden. Verzadigd als met vet en smeer. Want waar hij zijn voetstap zet,
Ja, dat was van vet. Maar mijn goed verstaan, geliefde, toen de Heer Jezus het brood brak in het midden van de emmersgangers. Ineens was die weg uit hun gezicht, opdat wij door het geloof zouden leven. De Heer Jezus heeft niet een deur open gedaan toen die weg uit hun gezicht. Nee, dat kon vanwege zijn verheerlijk lichaam. Hij is er en hij is weg. Het is een komende en gaande Heer Jezus. Straks, kerk, zal die eeuwig bij u zijn. Zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Hier geldt het, ik zal u nooit verlaten, ik zal u nooit begeven. Ook al verbergt de Heer zijn aangezicht, dan wordt de kerk verschrikt, want ze willen hem altijd die gevoelige nabijheid. Maar door het geloof leven is niet door het gevoel leven. Maar altijd in zijn dood te worden overgegeven. Oh, nou, dan voel je je hier op deze wereld niet meer thuis. Dan zeg je, Heer Jezus, kom haastelijk. Dat is ook omdat gij het einde van de wet geworden zijt voor ons. Dan zal ook aan alle zonde en ongerechtigheid een einde komen. En dan zullen alle goddelozen voor eeuwig worden verworpen. Oh, dat eeuwige wonder. Dat de Heere zijn kerk heeft bereid, geliefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons alle tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart, al dus loof de Heere mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeeft ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zijn vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van de toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, zijn dood verkondigen, van nu en tot in eeuwigheid. Amen. En we zullen nog zingen uit die 31ste psalm, en daarvan het 17e zangvers. Geloof zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt, en wat er verder volgt, het 17e zangvers van psalm 31.
Yeah.
deelachtig zijt, aanmerkt een apostel en hoge priester onze belijdenis, Christus Jezus, die getrouw is degene die hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was. Want deze is zoveel de meerder heerlijkheid waardig acht dan Mozes, als degene die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft dan het huis. Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd, maar die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, als een dienaar tot getuigenis der dingen die daarna gesproken zouden worden. Maar Christus, als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Gaat heen in vrede. We sluiten met het formuliergebed. O barmhartig God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijze en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. En wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uw heilige geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gelieve, laten we tot slot nog zingen Psalm 31 en daarvan het laatste zangvers. Bemin de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vrome hoedt en straft het trots gemoed, zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hij geeft hun moed en krachten die hopen tot hun wacht. Het 19e zangvers op Psalm 31.
Oh,
de Heere zegende u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.